duurzaam tuinieren, dat doe je met EcoStijl. In onze podcast EcoTuintalk zoomen we tijdens korte gesprekken in op verschillende thema's in de tuin. Zo kun je binnen no time jouw kennis over ecologisch tuinieren bijspijkeren. We gaan vandaag praten over gazonbekalking, hè? Want dat is de derde stap in het vier stappenplan voor je gazononderhoud. Hè? Mm-hmm. Dus we zijn begonnen met verticuteren. Daarna zijn we gaan bijzaaien om de kale plekken te herstellen. Of misschien het geheel een beetje door te zaaien. En nu zijn we aan het bekalken toegekomen. En nou hebben wij al een tijdje geleden een hele mooie aflevering gemaakt over bekalking.
Ja, kalken, zuurtegraad.
Zuurtegraad van de bodem. Hè? Er waren inderdaad de vier bouwblokken van de bodem. Mm-hmm. Dus we gaan niet die hele uitzending weer halen. Dat zou een beetje jammer zijn. Maar we gaan vandaag inzoomen op het thema gazon en bekalken.
Ja.
En dat is misschien gelijk een mooie aftrap. Want ja, waarom is het überhaupt relevant om je gazon te bekalken? Hè? Want we weten wat bekalking doet. Misschien voor de mensen die niet de vorige uitzending hebben gehoord. Misschien wel even interessant om te weten waarom je überhaupt bekalkt. En wat dat doet met de bodem.
Ja.
Maar misschien ook goed om hem gelijk even uit te leggen in het licht van het gazon. Waarom het voor je gazon specifiek belangrijk is.
Ja. Eigenlijk zijn er twee redenen waarom dat je gaat bekalken in de basis.
Hè? Ja.
Dat is enerzijds omwille van het feit dat wanneer een bodem te zuur is, want je gaat bekalken om de zuurtegraad terug te verminderen, of met andere woorden om de pH omhoog te krijgen.
Om minder zuur te maken.
Ja, minder zuur te maken. Dat doe je omwille van het feit dat als een bodem te zuur wordt, dat voedingsstoffen door planten minder gemakkelijk kunnen worden opgenomen. Bij een zure pH, dan zijn bepaalde voedingsstoffen, ondanks het feit dat ze in de bodem aanwezig zijn, gewoon niet beschikbaar.
En komt dat omdat bepaalde bodemorganismen niet echt aanwezig zijn? Dan zijn er minder bacteriën toch ook in de zure grond?
Ja, maar dat is twee.
Het
is eigenlijk gewoon een fysisch chemisch proces, waarbij dat er een uitwisseling is van ionen. En nu word ik wat ingewikkelder, maar waarbij die uitwisseling minder goed gaat.
Okay.
Laten we het daarop houden.
Ja.
Dus het is er wel, maar het kan gewoon niet opgenomen worden.
Nee.
Dus dat is één. Tweede is inderdaad, als je een te zure pH hebt, dan krijg je minder biodivers bodemleven. Ja. Dan krijg je een overwicht van bacteriën. Waardoor
van schimmels toch?
Van schimmels, schimmels. Waardoor dat je minder biodivers bodemleven hebt, waardoor dat organisch materiaal minder goed afgebroken wordt.
Want dat is een hele keten, hè, waarin zowel schimmels als bacteriën hun rol hebben.
Dus dat zijn eigenlijk de twee basisredenen. Als je dat dan vertaalt naar gazon toe, dan is het zo dat je daar twee gevolgen van hebt. Enerzijds wanneer inderdaad voedingsstoffen minder gemakkelijk kunnen opgenomen worden, dan kan die grasplant minder aan de voeding. En grasplant heeft veel voeding nodig, heeft heel veel stikstof en heel veel fosfor nodig. Stikstof om te gaan groeien, meer blaadjes te maken, fosfor om beter te gaan bewortelen. En mos is daar veel minder afhankelijk van. Dus wanneer je een zure pH hebt en dat die grasplant kan die voeding niet opnemen, dan groeit het mos sneller dan dat het gras groeit.
Dan wint het mos eigenlijk de wedstrijd.
Dan wint het mos. Ja. Dus dat is één reden. Tweede, dus het bodemleven wat minder biodivers is. Dan krijg je minder die cyclus van een goede afbraak van organisch materiaal. Dan krijg je minder, en dat hebben we op de vorige afleveringen ook al gezegd, we gaan verticuteren om het dood organisch materiaal weg te halen. De resten van de oude grasplanten.
Ja.
Ja, die vertering die gaat dan minder goed als er minder biodivers bodemleven is. Waardoor je meer vilt krijgt, waardoor je meer moet gaan verticuteren, waardoor je problemen in je gazon gaat
krijgen. Dus als je die zuurtegraad goed op peil houdt, dan heb je ook minder kans op dat die viltlaag gaat ontstaan.
Ja, dan voorkom je veel problemen. Dan voorkom je mos.
Mos
en dan
vilt.
Voorkom je vilt.
Ja, helder. En wanneer doen we dit eigenlijk? Of misschien eerst nog wel goed hoe de natuur überhaupt dit zelf doet.
Ja, de natuur, daarin heb je allerlei procesjes om effectiever voor te zorgen dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat, waardoor het er minder bekalkt moet worden.
Ja.
Dus daar heb je dat eigenlijk niet nodig. Hè. Dus bijvoorbeeld een regenworm, die heeft in zich een stofje waardoor door een bekalking, een natuurlijke bekalking gaat gebeuren op het ogenblik dat die het organisch materiaal gaat opeten en gaat verteren.
Ja.
Dus in de natuur heb je dit niet nodig. In een kunstmatige monocultuur die heel fel afhankelijk is van inderdaad één één plant die het beste groeit. Ja, in dat geval is dat wel veel meer nodig.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je een bodem hebt die van nature wat zuurder is, dus bijvoorbeeld in een veengebied of iets dergelijks, dan groeit daar ook geen gras waarschijnlijk.
Of een heide, daar groeit helemaal geen gras. Nee. Dus je hebt inderdaad zure gebieden, hè, waar dat er inderdaad bepaalde eigen zure planten op gaan groeien. En daar moet je dan inderdaad niet gaan op bekalken. Maar omdat wij, zoals we het al vaker gezet hebben in de vorige aflevering, als wij die perfecte grasmat willen met alleen maar dat gras en niet dat mos en niet die andere zaken,
eigenlijk werken we omgekeerd. Eigenlijk moet je kijken naar wat is je bodem en wat past daar het beste op. En wij willen natuurlijk inderdaad een bepaalde uitstraling, een bepaald eindresultaat. En daar moet dan een bepaalde bodem bij. Dus we gaan die bodem corrigeren om maar te zorgen.
Ja,
grappig. Het is best wel een omgekeerde wereld eigenlijk. Maar ik snap het ook wel, hè? Want je wil gewoon je tuin ook wel inrichten en hebben hoe je dat zelf het liefste wilt.
Klopt.
Tenminste, voor veel mensen is dat belangrijk en fair enough natuurlijk. Oké, dat is helder verhaal. We zitten in het vierstappenplan. Hè? We hebben geverticuteerd, we hebben bijgezaaid en dan gaan we bekalken. Hoe gaan we dat doen?
Door die kalk te gaan strooien.
Ja.
We gaan die verdelen met een strooier. We kunnen dat ook met de hand doen als je gazon niet te groot is.
Ja.
En je hebt een goede strooitechniek. Dan moet het niet gewoon, je moet het breedwerpig uitstrooien.
Wat betekent dat?
Zo gelijkmatig mogelijk. Je moet het niet gewoon op een hoopje, om de halve meter een hoopje leggen. Maar je moet er echt voor zorgen dat wanneer je dat strooit, dat dat tussen je vingers mooi gelijkmatig over je oppervlakte verstrooid wordt.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk veel gemakkelijker wanneer je machine gebruikt. Want die doet dat uit zichzelf. Doordat daar dat rotortje in zit, dan krijg je inderdaad die mooie gelijkmatige verspreiding van die kalk.
Ja.
En dan wat je best doet is, en dat is ook met meststoffen zo, dat je één keer in de ene richting en één keer in de andere
En net zoals
richting.
Bij zaaien.
Ja, net zoals bij zaaien.
Okay.
Dat maakt altijd dat je alles mooi gelijkmatiger doet, als je het op die manier doet.
Ja, oké. En hoe vaak moet je eigenlijk bekalken per jaar? En wanneer? Want we zijn nu in het voorjaar, hè? Het is onderdeel van het stappenplan, dus inkopper in het voorjaar is een goed moment. Maar moet je dat nog vaker gedurende het jaar doen?
Als je effectief gaat het jaarlijks gaan doen, hè, en je past dat toe in dat vierstappenplan, daarom is dat vierstappenplan ook zo handig. Je doet gewoon ieder jaar net
hetzelfde
datgene wat je nodig hebt. Dan is één keer echt wel genoeg. Als je zegt van ik heb dit al een paar jaar niet meer gedaan. En ik moet echt mijn zuurtegraad opkrikken. Dan moet je dat misschien twee keer in datzelfde jaar doen. Hè?
Ja.
Om effectief die zuurtegraad omhoog te krijgen.
Echt veel last hebt van mos? Of,
Of als je ziet dat, dat je kale plekken krijgt, dan op dat moment, omdat het gras minder goed groeit.
Ja.
Op dat moment is een bekalking wel aangewezen. En dat is het verschil dan tussen een onderhoudsbekalking,
doe
je gewoon ieder jaar een beetje. Of dat je zegt, ik moet een herstelbekalking doen. En eigenlijk om een herstelbekalking te doen, moet je eigenlijk best ook altijd een bodemanalyse doen, een pH-test doen.
Okay.
En daar heeft Ecostyle een handige pH-tester voor, waarmee je de zuurtegraad gaat bepalen. Daar heb je ook een tabelletje bij van hoeveel moet ik nu gaan strooien.
Ja.
Ja, en dan is het heel vaak, wanneer je effectief wel een herstelbekalking moet doen, is dat beter om dat in twee keer te doen dan in één keer te doen.
Ja.
Dus het hangt er een beetje van af.
Oké. En hangt het nog af van of je het voor of na het bemesten doet? Moet er nog wat tijd tussen zitten?
Wanneer je organisch gaat bemesten, dan kan je dat allemaal in één keer doen. Dan kan je,
en dan maakt niet uit of je het eerst kalken, dan mest of dan
mesten,
mesten
dan kalken.
Ja, okay.
Maar als je het voor jezelf wilt onderhouden, dan is het logisch dat je zegt, ik ga eerst verticuteren, kale plekken maken, die kale plekken zaai ik in.
Ja.
Ik ga eerst bekalken, want zoals we net gezegd hebben, als ik straks voedingsstoffen ga doen, de beste opname van die voedingsstoffen komen er wanneer dat je eerst de pH in orde maakt. Dus op die manier wordt het voor jezelf
een logisch stappenplan.
Terwijl je kan het even goed andersom doen natuurlijk.
Ja.
Dat gaat geen invloed hebben.
Nee, precies. En jij zei nog iets met als je alleen organisch bemest. Wat is er dan met chemische bemesting aan
de hand? Ja, als je chemisch gaat bemesten, dan wordt afgeraden om dat kort na elkaar te doen. Of om dat gelijktijdig te doen op één dag. Omwille van het feit dat je dan een reactie krijgt tussen die chemische meststof en dus die kalk. Waardoor dat je een minder goed effect krijgt van je meststof.
Ja.
Maar daar hoef je allemaal niet op te letten wanneer je een organische bemesting doet.
Je hebt ook organo-minerale meststoffen. Hè? Daar is een gedeelte kunstmest zit daarin.
Ja.
Geldt het daar ook voor?
Ja.
Dus als je organomineraal gebruikt, pas dus op dat je dat niet op dezelfde dag doet. Hoe lang moet er dan tussen zitten ongeveer?
Ja, dan wordt zelfs geadviseerd om in de herfst te gaan bekalken.
Oh, wow.
En in het voorjaar te gaan bemesten. Of dan kan je zeggen van oké, ik ga dat doen in maart of zo. En ik ga bemesten in mei.
Oh, wow. Dus dat moet echt wel tijd tussen. Ja. Wat gebeurt er als je niet die wachttijd in acht neemt? Krijg je dan verbranding? Of?
Ja, dan krijg je gewoon een minder goede opname van je voedingsstoffen.
Ja. Ja, we hebben bij Ecostel ook een mooi product, hè? AZ-kalk. Wat is daar zo bijzonder aan?
Daar is zo bijzonder aan dat het een product is wat uit de ontharding van water komt.
Ja.
En wat dus een kalk is die een neerslag vindt op die kalk die uit het water gehaald wordt, die dat zo uit ons drinkwater gaan halen, die wordt neergeslagen op een korreltje. Hè. En dat korreltje, dat is een heel hard korreltje, waardoor dat wanneer je dat gaat uitstrooien, dat korreltje niet uit elkaar gaat vallen door de neerslag, maar gewoon heel geleidelijk aan gaat afgebroken worden door het zuur en heel geleidelijk aan gaat vrijkomen. En dat in tegenstelling tot heel veel andere kalk, die dat door de regen uit elkaar gaat vallen in gruis, in heel fijne deeltjes, waardoor dat je een deel gaat wegspoelen, waardoor je het effect van je bekalking niet 100% krijgt. Terwijl met deze kalk, dat gaat gewoon heel geleidelijk aan in functie van de zuurtegraad afgebroken worden en vrijkomen. En dat is ook datgene wat dat je het best hebt voor het bodemleven. Het bodemleven houdt er niet van dat je schommelingen krijgt, heel snelle reacties krijgt. Dus een heel geleidelijk aan aanpassing van die pH is ideaal.
Ja. Oké. Nou, volgens mij was dit een heel helder verhaal.
Ja.
Dus dankjewel. En,
stap 3.
Ja, stap 3. Dus of onderhoudsbekalking elk jaar gewoon standaard. Ja. Of je gaat inderdaad, als je echt wel wat issues hebt, het gewoon echt wel wat heftiger aanpakken met een correctiebekalking.
Ja.
Nou, dankjewel. Het was helder.
Voilà.
Merci.
Perfect.
Zo, jij weet weer een beetje meer over duurzaam tuinieren. Wil je nog meer leren? Abonneer je op EcoTuinTalks, de podcast. Dan mis je nooit een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten? Check dan onze website, Instagram page of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.